gebracht. En ik sluit hierbij aan bij het thema van de vorige keer dat we hier bij elkaar waren, toen we het hadden over Daniël, die in Babylonië terechtkomt op een gruwelijke manier. Hier zie je dat Jozef in een vijandig land terechtkomt en hij maakt er het beste van. Hij weet zelfs op te klimmen tot onderkoning en zijn handelen is tot zegen voor die gruwelijke plaats waar hij woont. En het is zelfs zo dat als Jozef in die tijd zou moeten klassificeren, zou hij waarschijnlijk zeggen, we leven in een tijd van grote benauwdheid. Want er is enorme honger in dat hele gebied, te weinig eten, behalve in Egypte. Want dankzij de wijsheid van Jozef is er in Egypte meer dan voldoende. En de farao in die tijd erkent dat ook. Als je Genesis 41 leest, dan staat er dat de farao ziet dat het welzijn van zijn land ligt aan de wijsheid van Jozef en dat de geest van de Heer in hem is. En dat is een prachtig compliment. Hoe door één mens, door het leven van één mens, een heel land kan zien hoe geweldig groot onze God is. En farao weet dan ook zijn dankbaarheid te uiten. Niet alleen aan Jozef persoonlijk, maar aan zijn hele familie. En die laten allemaal het beloofde land achter zich, gaan naar Egypte, gaan daar wonen. Ellen White schrijft in Patriarch en Profeten dat ze daar land krijgen om hun thuis te maken, dat ze vrijgesteld worden van belasting en dat ze voldoende te eten hebben totdat de hongersnood voorbij is. En zo leven deze mensen de dankbaarheid van farao. En hij laat duidelijk zien dat hij dankbaar is voor de wijsheid van Jozef en de leiding van God in zijn leven. Maar ja, de tijd schrijdt voort. Jozef sterft, farao sterft. En dan zijn we aangekomen bij de tekst die we hebben gelezen. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht. Nou, zo gaat dat. Niks bijzonders. De ene regering volgt de andere op, de ene leider volgt de andere op, de ene koning volgt de andere op. Heel normaal. Alleen, de tekst zegt, deze koning heeft Jozef niet gekend. En dat is een interessante opmerking. Er zijn allerlei dingen over gezegd, maar één ding staat vast. Deze koning was heus niet zo dom dat hij niks wist van de geschiedenis van het land. En dat hij niks wist van wat Jozef in het verleden allemaal gedaan heeft. Nee, deze koning leeft niet in het verleden, deze koning leeft in het heden. Deze koning leeft nu en hij zegt nu dat hij een probleem heeft daar in Goshen. Want daar in Goshen, daar woont een volk en dat is zo talrijk geworden. En hij gaat dat volk zien als een probleem, als een uitdaging. Want dat is de tekst waar we net bij vers 10 bij stilgestaan hebben. Stel, dat is interessant hè, stel dat er oorlog komt. En stel dat dit volk zich aansluit bij de vijand. En stel dit en... Heb je dat wel eens? Dat je je druk maakt over, ja, maar dan zou wel zus en dan zou wel zo en dan zou wel dit en stel nou dat. Dat is wat hier gebeurt. En dan zegt die farao, laten we dus verstandig handelen. Nou, ik hoop alsjeblieft, lieve zusters en broeders, dat als je ooit voor dat punt komt te staan, stel nou dit, stel nou dat, dat je niet zo verstandig bent als deze farao. Want deze farao kiest voor een afschuwelijke oplossing. Hij kiest voor de oplossing van de onderdrukking. Slavendrijvers worden aangesteld. Het ene volk dat het andere volk onderdrukt. De ene mens die de andere mens in een hoekje drukt. Omdat je toevallig anders denkt, omdat je toevallig anders bent, omdat je toevallig anders gelooft. En de afschuwelijke waarheid van dit verhaal is dat wanneer je de mogelijkheid hebt, welke keuze maak je dan? Als jij voor de keuze staat, hoe ga ik om met die ander? Die zo anders is dan ik, die zo anders gelooft dan ik. De farao weet het heel zeker. Hij stelt slavendrijvers aan en hij doet alles aan om dit volk te onderdrukken, om ze onder de duim te houden en ze kleiner te maken. Maar ja, het lukt niet, want de tekst zegt, ondanks alle verdrukking wordt het volk alleen maar talrijker. En dus heeft de farao nog iets anders achter de hand. Sommige mensen zeggen dat ging tegelijkertijd, maar laten we die discussie even loslaten. Maar hij gaat naar de beide Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten. En ze moeten voor de koning komen en de koning zegt tegen ze, wanneer jullie die Hebreeuwse vrouwen helpen bij bevallen, en het is een jongetje, moet je ze doodmaken. Ik weet niet of het opgevallen is. De reactie van deze beide vrouwen. De tekst zegt dat ze hebben ontzag voor God. Maar hoe tonen ze dat ontzag? De tekst zegt dat ze niks zeggen. De tekst zegt dat ze zich omdraaien, ze gaan weg. En vervolgens doen ze niet wat de koning heeft opgedragen. Dat is opmerkelijk. Dan straks nog even wat verder op door. Maar dan, als dat de koning ter oren komt, hè, dan is hij natuurlijk boos en dan ontbood hij hen opnieuw. En die zegt, ja, wat heeft dit te betekenen? Jullie laten de jongens in leven, want dat kan toch niet? Ik heb toch een bevel gegeven, ik ben toch de koning? En opnieuw staan deze vrouwen niet op en zeggen van, ja, maar ja, dat kunnen we niet maken. Nee, ze komen met een verhaal. Ja, koning, moet je opletten, hè? Dat je tegen een farao gaat zeggen, nou, weet je, die vrouwen uit jouw volk, joh, is toch een stukje minder dan die van ons, hè? Die van ons die zijn zo sterk, hebben kinderen zo gebaard, heb je geen vroedvrouw bij nodig. Daar moet je al moed voor hebben om dat tegen een trotse farao te zeggen. Maar er is wel heel veel discussie over deze reactie. Want de discussie is aan de ene kant, mensen zeggen, ja, het staat er, dus het is ook zo. Dit is werkelijk wat ze gezegd hebben en wat waar is. Want hoe kun je anders verklaren dat er maar 2 vroedvrouwen zijn op zo'n heel volk, als ze niet zo makkelijk gingen baren? Aan de andere kant zeggen mensen, ja, maar er is echt niet zoveel verschil tussen Egyptenaren en Hebreërs. Het is allemaal hetzelfde gebied. Dus zou er nou werkelijk zoveel verschil zijn in de manier waarop deze vrouwen hun kinderen ter wereld brengen? En dat is een interessante discussie. Maar het punt blijft dat deze vrouwen weigeren uit te voeren wat farao van hen vraagt. Nogmaals, ik kom daar straks even op terug. Maar het valt opnieuw op dat farao dit verder niet doorzet. Hij heeft nog een ander plan achter de hand. Namelijk het laatste, één na laatste vers, vers 23, omdat de vroedvrouw, vers 22. En toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om de Hebreeuwse jongetjes in de Nijl te gooien. Nou, ik weet niet of je dat wel eens hebt, dit verhaal is natuurlijk heel bekend. En dit was een beetje uit mijn geheugen weggeslipt. Ik was het een beetje kwijt. Dat farao aan zijn volk had gezegd, jullie moeten al die Hebreeuwse jongetjes in de Nijl gooien. Maar vervolgens is het maar zeer de vraag of dat ook echt gebeurd is. Om een aantal redenen. Als je daarover gaat lezen, dan vind je bijna alle commentaren dat ze zeggen, ja, dit kan niet uitgevoerd zijn, want dan heb je niet over 80 jaar zo'n groot volk dat Egypte kan verlaten en naar het beloofde land kan trekken. Als alle jongens hier worden uitvermoord, uitgemoord, dan heb je geen groot volk over. Dus dat is punt 1. Punt 2 is, en toen kwam ik bij Ellen White weer opnieuw, bij Patriarchen en Profeten. Je ziet dat zij niks te zeggen heeft over die hele kindermoord. Dat vond ik interessant. Zij gaat gelijk door op de dochter van de farao, die dat bieze mandje ziet ronddrijven en daar een prachtig kindje in ziet. En zij begrijpt in één oogopslag alles. Ze weet, het is een Hebreeuws kind, niemand heeft het willen vermoorden. Terecht, het is een dikke pluim, ook voor de Egyptenaren van die tijd, van farao, dit is te gek. Dat gaan we gewoon niet doen. En helaas zie je dat er enorme precedenten zijn in de geschiedenis, waar wel dit soort afschuwelijke geboden zijn uitgevoerd, waar deze mensen, zowel de vroedvrouwen als de Egyptenaren, zeggen van, maar hier ligt een grens, dit gaan we niet doen. En de dochter van de farao gaat zelfs nog een stap verder. Want die neemt het Hebreeuwse kind in haar armen. En ze zal ook wel begrepen hebben dat Mirjam daar niet toevallig langs de oever van de rivier loopt. En dat zij niet toevallig wel een Hebreeuwse vroedvrouw weet die het kind kan voeden. En zo zie je dus, het is geen vroedvrouw, voedster weet die haar kan voeden. Ik wil de goede woorden gebruiken. En zo zie je dat eigenlijk iedereen in die tijd dat hele verhaal van die kindermoord niet echt heeft uitgevoerd. Zelfs farao, je kunt natuurlijk niet echt aannemen dat farao geen idee had waar dit kind vandaan kwam. Hè? Mijn dochter heeft opeens een kind geadopteerd, heeft typisch Hebreeuwse uiterlijke kenmerken, maar nee, nou ja. Dus het is niet waarschijnlijk. En je ziet, alles wijst erop dat de farao wel een bevel heeft uitgegeven, maar dat de mensen in die tijd een andere keuze maken. Ze weigeren die slechte keuze te volgen, ze maken de goede keuze. En dankzij deze mensen zijn er vele kinderen in leven gebleven. Keuzes maken. Ja, dat is eigenlijk het thema waar ik vandaag bij stil wil staan. Want ja, je kunt zeggen, het staat zwart op wit. En deze vrouwen hebben misschien kunnen zeggen van, ja, moet je luisteren, het 6e gebod, hè? Je mag niet moorden, toch? Zouden ze zich daarop hebben kunnen beroepen? Dit is het moment om weer even wakker te worden. Het speelt zich af voor de geboorte van Mozes. Kunnen ze zich beroepen op het 6e gebod? Nee, want Mozes krijgt pas een paar honderd jaar later, ik weet niet precies hoeveel later, de geboden aangereikt in de woestijn. Hè? Dus na 80 jaar gaan ze... En Ilse denkt, ja, maar wacht eens even, Genesis 9 vers 6. Ja, terecht. Ja, goed zo. Dus het basisprincipe is er al wel. Het basisprincipe van als je het bloed van een mens vergiet, dan zal jouw bloed door de mensen vergoten worden. Hè? Genesis 9 vers 6. En het verhaal van Kaïn en Abel gaat natuurlijk ook over de waarde van het leven in Gods ogen. En deze beide vrouwen durven te zeggen, ja, maar dit doen we niet, want de waarde van het leven stijgt uit boven datgene wat een koning kan eisen. In het Nieuwe Testament kennen we dat, hè? Je moet goden meer gehoorzamen dan mensen. Maar dat betekent dat je wel keuzes moet maken. Je kunt niet maar zomaar terugvallen op, ja, nou ja, de koning heeft het gezegd, dus ik moet dat doen. Nee. Nee, je moet keuzes maken. En die keuzes moet je baseren op datgene wat je gelooft, op datgene waar je voor staat. En dat is wat deze vrouwen doen. Alleen ja, hoe doen ze dat? Wees het verhaal zo nog eens even aan je geestesoog laat passeren. Dan staan die beide vrouwen staan voor farao. Dus farao zegt, jullie moeten alle kinderen die geboren worden, alle jongetjes, moeten jullie vermoorden. En op dat moment... Ja, zou je kunnen zeggen, die vrouwen houden niet echt hun rug recht en zeggen niet rechtstreeks tegen de farao, nee, dat gaan we niet doen. Dat was waarschijnlijk een heel verstandige beslissing, want wanneer je rechtstreeks inging op deze manier tegen het bevel van de koning, nou, dan kon die koning nog wel eens een keer een slechte keuze maken en zijn wachters bevelen om jou om het leven te brengen, want ja, de wil van de koning was wet. En dus... Wat deze vrouwen doen, die komen er niet rechtstreeks vooruit. Nee, wij zijn dienaren van de levende God. Kijk naar onze voorvader Jozef, die zou dat ook niet gedaan hebben. Nee, ze zeggen niks. Ze draaien zich om, ze gaan terug en vervolgens doen ze het niet. En wanneer ze daarover ter verantwoording worden geroepen, is opnieuw hetzelfde verhaal. Opnieuw doen ze niet datgene wat wij misschien zouden zeggen. Ja, je moet uitkomen voor je geloof, je moet getuigen waar je voor staat. Nou, in dit geval was dat ook niet zo verstandig. Ze komen met een ander verhaal. En ik heb net al even aangegeven dat dat toch een beetje een bijzonder verhaal is. Onze vrouwen zijn sterker dan die van jullie. Was dat nou wel zo? Was dat nou niet zo? En ja, daar zijn mensen het niet over eens. En je kunt een hele goede argumentatie op touw zetten voor... Ja, het staat er zo en dus was dat zo. Maar je kunt met hetzelfde recht zeggen... Ja, het is toch een beetje een smoes die ze hier gebruiken. En ik weet wel, daar hebben we moeite mee. Dus hebben we de neiging, nee, ze hebben de waarheid gesproken, want je mag niet liegen, hè? Maar durven we de andere kant eens op te kijken, wat er gebeurt als het toch een beetje om de waarheid heen draaien was? Wat gebeurt er als het toch misschien, wat wordt het dan, leugentje om best wil? En als je denkt dat dat in de Bijbel niet voorkomt, dan verwijs ik je graag naar teksten als 2 Kronieken 6... Waar Elisa, een van de grootste profeten die ooit geleefd heeft, 2 Kronieken 6, Elisa, die het Aramese leger met een leugentje, een halve waarheid, net hoe je het noemen wilt, wegleidt uit de stad waar ze naartoe zijn gekomen en ze naar Samaria leidt. Nee, jullie zijn hier verkeerd, zegt hij. Nou, dat waren ze helemaal niet. Ze waren precies waar ze zijn wilden. Maar Elisa had een ander plan. En hij bracht hen naar Samaria en de koning van Samaria zegt, oh yes, nu heb ik het leger in handen. Misschien herinner je je, we hebben het daar eens ooit over gehad, een paar jaar geleden. En de koning van Samaria wil al die mensen om het leven brengen. En Elisa zegt, nee, dit is geen dag om te moorden. Het is een prachtige boodschap van bevrijding en verlossing. Maar wel met aan de basis een leugen. Je ziet hetzelfde gebeuren in 2 Koningen 10, waar het de goede koning Jehu is. Koning Jehu is een goede koning en wil alle Baal uit het land weg hebben. En hij doet dat op een heel, ja, hoe moet je dat nou noemen? Op een heel krachtige manier, een heel gruwelijke manier, op een heel sluwe manier. Want hij laat namelijk een oproep uitgaan. Hij zegt, alle Baalpriesters worden uitgenodigd om naar de grote Baaltempel te komen. Iedereen mag komen. Maar niemand die de Heer vereert mag daarbij zijn. Alleen de Baal, want we gaan de Baal vereren. We gaan de Baal verheerlijken. Dat is wat hij oproept. Lees het maar na. 2 Koningen, even kijken, hoofdstuk 10. En het opmerkelijke is dat Jehu met de Baalpriesters de tempel ingaat, met de Baalpriesters offers brengt. En als dan dat feest in volle gang is, dan gaat Jehu naar buiten, laat alle deuren dicht doen en hij steekt de tempel in de brand. Gruwelijk verhaal. Maar de kern is wel dat hij ze met een smoes, mag je ook zeggen, naar de tempel toe leidt. Hij is helemaal niet van plan om de Baal te gaan vereren. Hij is van plan om iets heel anders te doen. En op deze manier word je soms uitgedaagd, uitgenodigd, om eens te kijken naar waar sta ik eigenlijk voor en hoe ga ik om met de boodschap. Hoe lees ik datgene wat ik in de schrift vind? Want er staan soms dingen zwart op wit in de schrift, waarvan je denkt, ja, maar als ik dat ga uitvoeren, als ik mijn dochter ga ombrengen omdat ze voor het huwelijk gemeenschap heeft gehad, als ik, en zoveel staan er nog diverse voorbeelden, dan denk ik van, nou, ben ik dan wel in lijn met de geest van de Bijbel? Want dat kan er dan wel zwart op wit staan, maar wat moet ik daarmee? En ik besef me heel goed dat wanneer je over deze dingen nadenkt, dat dat voor een grote uitdaging zorgt. Want het is veel makkelijker om te zeggen, ja, maar het staat er zwart op wit, dus ik doe dat gewoon. Maar de uitnodiging van God, althans zoals ik het begrijp, vanuit ook weer deze twee vrouwen, is om na te denken. Is er een volgorde in de geboden? En misschien kun je herinneren dat we een poosje geleden daarbij stil hebben gestaan, Matthäus 22. De fariseeën komen naar Jezus toe. En ze vragen aan hem, wat is nou het grootste gebod in de wet? En wat zeggen ze dan? Wat zegt Jezus dan? Ken je die tekst? Ja, God liefhebben met je hele wezen. Niet boven alles, maar met je hele wezen. En je naaste als jezelf. Ik heb dat toen uitgebreid uitgelegd. Je moet niet meer liefde voor God of voor je naaste. Dan krijg je gedrochten. Maar als die driehoek in evenwicht is, dan doe je het goed. Maar dat betekent dat dus liefde de kern is van alles. Als ik de schrift lees en het leidt niet tot meer liefde voor God, je naaste en jezelf, dan moet ik opnieuw nadenken of dat wat ik lees en hoe ik het begrijp, of dat wel klopt. Maar ja, liefde is ook een beetje een vaag begrip. Want in liefde wordt heel veel gevat. Hè? Er zijn mensen die uit liefde de meest gruwelijke en de meest gekke dingen doen. Ja, maar dat is allemaal uit liefde. Dus is er nog iets anders? Is er nog iets meer? Ik denk het wel. Ik denk dat de Bijbel spreekt over, bijvoorbeeld Lucas hoofdstuk 6, wordt gesproken over twee bomen. Je hebt een goede boom. Wat brengt een goede boom voort? Goede vruchten en geen slechte vruchten. Jezus zegt, een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En andersom kan een slechte boom geen goede vruchten voortbrengen. Dus met andere woorden, kijk naar de vruchten. De vruchten zijn een belangrijk element als je zoekt naar, heb ik het goed begrepen? Zit ik op de goede weg? En de vrucht van de geest, gelaten, andere teksten, zijn zachtmoedigheid en vriendelijkheid en geduld en liefde. En enfin, deze zaken zijn een tastbaar bewijs, tastbare richting, om te kijken van, is datgene wat ik heb gelezen en hoe heb ik het begrepen, past dat ook in datgene wat God van mij vraagt? En toch dacht ik, toen ik hiermee bezig was, misschien is er nog iets meer. En ik kwam toen op die vergelijking die Jezus geeft in Johannes hoofdstuk 10. En ik vond het eigenlijk opmerkelijk, want als we het over Jezus hebben, waarom kwam Jezus naar deze wereld? Dan is voor de meeste mensen Johannes 3 vers 16. Hè? Waarom kwam Jezus naar deze wereld? Wel, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dat eeuwig leven, straks, hè, de toekomst, geweldig. Wij zevende dagsadventisten geloven, Jezus komt terug. Hij komt spoedig terug. Dan is er voorgoed een einde aan alle ellende. Maar de komst van Jezus heeft nog meer in zich dan alleen maar een geweldige toekomst om naar te wijzen. En Johannes 10, daar zegt Jezus, je hebt, als je het hebt over schapen, altijd een herder. Maar de ene herder is een huurling en die wordt betaald en die rent hard weg als de gevaar dreigt. Maar de echte herder die het hart op de goede plek heeft zitten, die staat voor zijn schapen. En die beschermt ze, of het nou leeuwen zijn of beren of rovers, dat maakt niet uit, maar hij beschermt zijn schapen. En Jezus zegt, en ik ben de goede herder. En ik ben gekomen, en ik stel voor dat we Johannes 3 vers 16 een soort tweelingtekst geven in Johannes 10 vers 10. Want daar staat in Johannes 10 vers 10, en ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je de vrucht van de geest. Dan zie je de vrucht van liefde. Dan zie je dat Jezus het leven hier en nu waardevol vindt. Want hij voedt 5000 mensen, hij voedt 7000 mensen. En wanneer die blind geboren jonge man naar Jezus toegebracht wordt, hè, met die afschuwelijke vraag, wie heeft hem nu gezondigd, hij of zijn ouders? Dan zegt Jezus, alsjeblieft, laten we eens stoppen met die onzin. Matthäus 5, oog om oog, tand om tand, jullie hebben gehoord wat er tot de vader gezegd is. Alsjeblieft, laten we stoppen met die onzin. Het is toch te gek dat je iemands oog uit gaat steken omdat hij jou toevallig per ongeluk, desnoods expres, een oog heeft uitgestoken. Dat is niet mijn koninkrijk. Mijn koninkrijk is leven in alle volheid. Ruimte voor iedereen. Plaats voor iedereen. Voldoende te eten voor iedereen. Een plaats nu al in deze wereld, waardoor we zeggen van, oh, wat zal het straks heerlijk zijn, wanneer dit leven zijn voortgang vindt in een leven zonder ziekte, zonder dood, zonder narigheid. Dat nu al de gerechtigheid van Christus tastbaar is door de manier waarop jij leeft en de keuzes die jij maakt. En dus, ja, nou wordt het een beetje tricky, maar dus is de vraag, wanneer ik iets in de Bijbel lees, en het staat er zwart op wit, nou, laat me maar eens even een hete aardappel eruit gooien, vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Staat er, hè? Je kan met de schrift in de hand bewijzen, Mieke, hoe haal je het in je hoofd? Sorry. Dat is niet heel. Maar snap je wat ik bedoel? Dan denk ik van ja, maar wacht eens even, hier gaat iets niet goed. Want dit draagt niet bij tot de volheid, dit draagt niet bij tot de waardigheid, dit draagt niet bij tot het respect. En moet ik dus opnieuw gaan kijken van oké, het staat er wel, maar hoe begrijp ik deze tekst? En de uitdaging is dus steeds weer opnieuw om wanneer we de schrift lezen, zwart op wit, het staat er, om te kijken en hoe past dat dan? In de liefde voor God, onze naast en onszelf. Hoe past dat dan bij de vrucht van de geest? En draagt dit bij tot de volheid van het leven hier en nu? Want dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk voor jouw volheid. En voor de volheid van al die mensen in deze wereld die met grote tekorten te kampen hebben. Ik ben verantwoordelijk voor het leven hier op aarde. Voor de medemens, voor de dieren, voor de natuur. Voor alles wat God mij heeft toevertrouwd. Totdat hij terugkomt en zegt, en nu is alles weer goed. Nogal stelligheid, hè? Ik hoop dat ik voldoende heb gezegd dat het mijn overtuiging is. Ik wil jou dat niet opdringen, kan jou dat niet opdringen, maar ik vraag je wel om erover na te denken. Ik vraag dat te doen naar aanleiding van het voorbeeld van deze twee vrouwen, die heel lang geleden hebben gestaan voor hun principes en hebben gezegd, dit doen wij niet. Koning, je kunt al zeggen wat je wil, maar dit doen wij niet. De manier waarop ze het hebben aangepakt, daar kun je wat over zeggen. Daar kun je wat van vinden. Maar de kern is dat ze een keus hebben gemaakt. En niet alleen deze beide vrouwen hebben een keus gemaakt. Het hele volk in die tijd heeft een keus gemaakt. En het resultaat van deze keus was dat heel veel jongetjes in leven zijn gebleven. En er heel veel ellende bespaard is gebleven. Ik nodig je graag uit hierover na te denken. En je keus te maken. En steeds weer te zoeken naar de verbinding met de Heilige Geest. Zodat de Heilige Geest je kan wijzen de weg, de volle waarheid, de weg naar de goede keuzes, zodat we levende getuigen blijven van hem die heeft beloofd, zie ik kom spoedig, op de wolken van de hemel, om jullie thuis te brengen. Amen.
Ik hoop dat we opnieuw, ook vanmorgen weer, de zegen hebben ervaren, niet alleen van het samen zijn, maar ook de zegen van de Sabbat, de zegen die God graag belooft en die zegen die we ook mee mogen nemen, wanneer we deze plaats verlaten. De rest van deze Sabbat, in diezelfde gezegende omstandigheid weer mogen doorbrengen, maar hopelijk ook die zegen meenemen in de week die voor ons ligt. Zodat de zegen die wij ontvangen tot zegen zal zijn voor de mensen om ons heen. Ik nodig je uit om open te staan voor die zegen die God graag aan ons wil geven. De Heer zegent je. Hij beschermt je. De Heer laat zijn licht stralen in je leven en is je genadig. De Heer houdt zijn oog op jou gericht en hij geeft je vrede. Amen.